Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee, gemeente. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en de tweede voor schulddelging. Voor de tweede maal wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat Fokker ter Beek, Oudendijk 15 en Gerrie de Boer, Pinksterbloemstraat 8, zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven. Ze hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd omdat zij begeren deze heilige staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal deze bevestiging, zo de Heere wil, geschieden op vrijdag 29 januari om 16:45 in de schuilplaats door dominee J. Brons. Dan tenslotte vanmiddag om 14:30 is er een aangepaste kerkdienst in de poort, waarin op het voor te gaan dominee Griffioen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27, het laatste vers. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoede, allen tijd nabij en goed. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, uit het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, de versen 1 tot 10. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 34, vers 9. En we lezen Lucas 7, vers 1 tot 10. En dat te lezen schriftgedeeld is tegelijkertijd de tekst voor de prediking van vanmorgen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zeker hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstelijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet verre van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens, onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze, ga en hij gaat. En tot de andere, kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat en hij doet het. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem. En zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden. Ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond.
Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Op deze stormachtige zondagmorgen, grote Heere in de hemel, vergunt u het ons dat we samen mogen naderen voor uw heilig aangezicht. Hoezeer past het ons om in diepe ootmoed, niet alleen in het besef van onze afhankelijkheid en van onze kleinheid en wat worden we daarbij bepaald, want in de stormwinden om ons huis en om ons leven heen waaien, maar ook in het besef van onze diepe onwaardigheid te naderen tot u. Want wie zijn wij dat u met ons te maken zou willen hebben? Wat hebben wij voor, Heere, boven de tallozen die samen met ons deze aardbol bevolken op dit ogenblik en die van u nooit hoorden, die nooit geconfronteerd werden met de roepstem van u vanuit uw woord, die daarom ook nooit uw spreken in de schepping zullen kunnen verstaan dan alleen maar in die zin dat het hen doet buigen voor hun eigen afgoden. Goden van hout en van steen, die geen oren hebben om te horen en geen ogen om te zien, geen handen om vast te grijpen, geen voeten om ter hulp te snellen. Wat hebben wij voor, Heren, boven zoveden die aan uw spreken voorbij gaan en die op deze zondagmorgen laten merken dat ze aan de kennis van uw wegen geen lust hebben, die wel weten van uw huis en die wel weten van uw dienst en die wel weten van uw woord, maar die zeggen, ach, wat heb ik er allemaal aan, die geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buiken, God. Wij zijn niet beter, Heren. Wanneer we ons leven zien in het licht van uw heilig aangezicht, wanneer we ons leven van de afgelopen week overzien, wanneer we ons afvragen wie wij zijn geweest voor u, dan moeten we belijden dat u alle rechten en alle reden hebt om aan ons voorbij te gaan. En al zitten we vanmorgen hier in de kerk niet tot ons te spreken, dan hoogstens te spreken van de stormen van het oordeel, waardoor we worden weggeblazen van voor uw heilig aangezicht, weggeblazen als in een ogenblik in de diepte van het eeuwige verderf. Zo is het toch met ons gesteld, Heren. U weet dat allemaal wel. Maar het is uw wil en uw welbehagen dat wij het u ook zullen beleiden. En dan maar niet alleen met de mond, maar ook met het hart. En we vragen van u om die ontdekkende werking van de Heilige Geest, waardoor we dat gaan verstaan, eens voor het eerst en daarna hoe langer hoe meer. En als we dan tot u naderen, Heere, dan komen we als mensen die moeten zeggen, we hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet. Dan zoeken we een pleitgrond buiten onszelf. Wat wordt dan het evangelie een wonder als het ons zegt dat ge uw eigen zoon gegeven hebt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat het zijn bloed is dat de ongerechtigheid van een zondaar zo volkomen bedekt voor uw heilig aangezicht dat u ons ziet. Evenals hadden wij nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als hadden wij al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor ons volbracht heeft. En we bidden u, Heere, schenk ons de genade, dat we door de Heilige Geest dat mogen leren, dat grote geheim. Dat grote wonder dat een mens nooit klein zal kunnen krijgen. Dat u zo in vrije goedheid naar zondaren omziet. Wil daartoe vanmorgen met uw Heilige Geest krachtig wonen en werken in ons midden, Heere. En ons de genade geven dat uw woord zijn werk mag doen. En dat uw woord zijn kracht onder ons mag krijgen. En dat uw woord zo mag werken. Dat het hier op de kansel gemerkt wordt dat uw dienstknecht wordt gesterkt met een stem om te spreken. Dat u hem lichamelijk de kracht geeft om zijn dienst ten volle te verrichten. Dat u hem wilt leiden door uw Heilige Geest. Want de woorden van uw dienstknecht, Heere, zullen nooit één mens kunnen bekeren. Maar als u het maar met één woord zegt, dan komt er zo'n radicale verandering in ons leven, dat ons leven vernieuwd wordt voor uw heilige ogen. Laat die Heilige Geest dan mogen werken, Heer, ook onder de kansen. Laat er geluisterd mogen worden door onze jongens en meisjes die de geschiedenis van vanmorgen misschien kennen. Die de boodschap daarom ook misschien wat gemakkelijker kunnen meenemen. Laten onze jonge mensen zich mogen inspannen om de boodschap te verstaan. En laat heel de gemeente uw zegen genadig mogen ondervinden. U kent ons wel. Uw volk en kinderen wilt u ze vertroosten, ze bemoedigen en uw werk in hun leven als het kan vandaag bevestigen. U kent ons wel. Ook degene die zeggen, Heere, daar verlang ik al zo lang naar. Om het uit uw mond met één woord te horen, ik ben uw heil alleen. En wat zou het groot zijn als u deze dienst daartoe zou willen gebruiken. U hebt toch een arm met macht, Heere. U kent ze, die nog van verre staan en die naderbij getrokken moeten worden. U kent ze, de schapen die misschien van buiten zijn en die moeten worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. U kent ons hier in de kerk en aan de kerktelefoon. Later misschien meeluisterend via de cassette. En we bidden u, Heere, geef ieder een eigen zegen, nadat u weet dat we dat nodig hebben. Wel bijzonder ook gedenken degenen onder ons die een zware weg hebben te gaan. U kent de rouwdragenden. U weet hoezeer wonden kunnen schrijnen. Hoezeer dat soms sterk wordt ervaren wanneer we elkaar ontmoeten voor uw aangezicht in uw huis. Wilt u trooster aller smarten doen ervaren de kracht van het geloof waarvan we zongen. En de uitreddingen die er bij u gevonden worden. Dat u inderdaad zegt, te midden van alles, ik ben uw heil. En dat we merken, dat is troost, dat weegt ten diepste tegen alles op. We bidden u voor de zieken onder ons. Voor allen die in dat opzicht een kruis hebben te dragen. Die gehandicapt door het leven gaan en niet kunnen zoals ze willen. We bidden u voor allen wier leven getekend wordt door de gevolgen van de zonde die zo diep hebben ingegrepen in een huwelijk, in een gezin, in het leven van kinderen of van ouders. We bidden u, barmhartige Heere, terwijl dat alles soms door de Satan wordt gebruikt om de gang van het evangelie te belemmeren, geef ons de genade dat we het allemaal vanmorgen mogen kwijtraken in de handen van u, die het gezegd hebt dat u moeite en verdriet aanschouwt opdat men het in uw hand legge. En opdat er dan ruim baan komen voor de prediking van het evangelie. En wij mogen komen tot die persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus, waar alleen het geloof het geheim van leert kennen, zonder het ooit te begrijpen. Wij bidden u, Heere, om uw zegen voor de gemeente in haar geheel, voor de kerkenraad, voor ieder van de broeders ambtsdragers en in het bijzonder voor de beide dienaren des woords die hier gesteld zijn met hun gezinnen. Gedenk ze in uw grote barmhartigheid, genadige God. Wij bidden u, Heere, om uw zegen voor dominee Van Dijk, die het beroep naar deze gemeente aannam. En we danken er u hartelijk voor dat u daarin uw gunst wil betonen en dat u daarin ervoor wilt zorgen dat er in het midden van de gemeente ook weer meer arbeid kan worden verricht zoals dat zo dringend nodig is. En laat de gemeente biddend en met verlangen mogen uitzien naar zijn komst. En het vooral van u mogen verwachten die tot uw knechten zegt: tegen de een ga en hij gaat, en tegen de ander kom en hij komt. En als ze zo komen, Heren, dan is het goed, dan hebt u er uw goddelijke bedoelingen mee. Wij bidden u vanmorgen voor ons land en voor ons volk. In het bijzonder nu weer ingrijpende dingen staan te gebeuren in de komende week in de Tweede Kamer. Als via een omweg geprobeerd zal worden om weer meer ruimte te vragen voor dat verschrikkelijke dat in ons land, dat eens naar uw naam was genoemd en waarin de banier van het evangelie zo heerlijk was opgericht, een koploper is geworden in de zonden, in de ongerechtigheid, uitbreiding van de euthanasiemogelijkheden, barmhartige God, als het in uw raad kan bestaan, weerhoud de krachten uit de afgrond. En geef wijsheid aan hen die zich door genade mogen opwerpen. Om vanuit het woord het land terug te roepen naar uw dienst. En geef dat al diegenen in de volksvertegenwoordiging die naar uw naam zich willen laten doen. En die de naam van Christen dragen. Mogen verstaan het wonder van uw gebod dat zegt: gij zult niet doden omdat u een God bent die lust hebt in het leven. Laat er veel gebed mogen zijn, Heere, gebed om bekering. Gebed om terugkeer tot u en tot uw dienst. En laat in het midden van het volk dat bidden geleerd heeft en in het midden van de kerken in ons land er toch mogen zijn een hartelijke begeerte om een getuigenis te zijn te midden van ons volk. Een getuigenis van wat het leven met u vermag en biedt. Opdat ook in moeilijke levenssituaties anderen jaloers mogen worden op uw volk. En niet begeren naar de dood, maar begeren naar het leven dat zij mogen kennen. En dat u aan een zondaar ook vandaag nog wilt schenken. Ontferm u over de wereld, Heere. Ontferm u over hen die in deze stormachtige weken op zee zijn. Ontferm u over hen die geen dak boven hun hoofd hebben en die leven in een sfeer van geweld. En laat dwars door dat alles heen ook vandaag uw koninkrijk mogen komen en laat uw woord mogen blijken te zijn. Een woord met kracht. Een woord dat harten bekeert, dat levens vernieuwt, dat zondaren op de knieën brengt en dat uw koninkrijk dichterbij brengt. Hoor ons, genadige Heer, als we al deze dingen vragen, niet om iets van ons, maar om alles van u, uit vrije goedheid. Amen. De dienst van offerande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 138, de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En wat er verder volgt, 138, 2 en 3.
Thank you.
In aansluiting aan de prediking zingen wij op Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het zesde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heeren, Gods woord laat ons zien dat het niet onbelangrijk is wat mensen van ons zeggen. Misschien wel eens een keer goed om dat hardop tegen elkaar te zeggen in het midden van de gemeente, waar we nog wel eens geneigd zijn om te zeggen, je hoeft je van mensen niks aan te trekken. Misschien wel met een beroep op bepaalde bijbelteksten. Wee u wanneer alle mensen wel van u spreken. Dat soort teksten meer. Maar Gods woord laat ons zien dat het terdege van belang is wat mensen van ons zeggen. Niet voor niets zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijk. En het is blijkbaar de bedoeling dat er in het leven van Gods volk en van Jezus' discipelen iets zichtbaar wordt, waardoor anderen worden getrokken tot de God van hun leven. En niet voor niets lezen we dat een van de vruchten van de doorwerking van de Pinkstergeest in Jeruzalem is, dat die gemeente die daar ontstaan is in de gunst staat bij het gehele volk. En niet voor niets heeft de Heere Jezus tegen zijn discipelen bij zijn afscheid van hen gezegd, hieraan zal de wereld weten dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. De levensopenbaring van de gemeente is bedoeld om een ander jaloers te maken. En soms dan zie je dat ook op een verrassende manier. Ik was gisteren in Utrecht in het ziekenhuis waar een oude zuster van de gemeente verpleegd wordt. Op één kamer met een wat jongere Roomse vrouw, althans van huis uit Rooms, ergens diep vanuit Limburg, met een hele wonderlijke, trieste levensweg die me daar verteld werd. En dat vrouwtje dat zei op een gegeven ogenblik van die zuster van de gemeente, en dat is inderdaad een hele lieve zuster. Dat is zo'n gelovige vrouw. Ik ben er jaloers op geworden, kijk dat. Dat is niet onbelangrijk wat mensen van ons zeggen. Belangrijk, gemeente, is ook wat we van onszelf oordelen. Blijkt uit wat we van onszelf zeggen dat we onszelf inderdaad kennen, of dat we alleen maar een stukje schijn ophouden waarachter iets heel anders verborgen gaat. In het verband met onze tekst zou je dan kunnen zeggen, waar je hier een nederig mens ontmoet, dat er mensen zijn die naar de buitenkant wel nederig doen, maar die diep in hun hart nog die oude hoogmoed van Adam helemaal kennen. Mensen van wie iemand heeft gezegd, ze dragen het hoofd laag. En u ziet het gebeuren. Dan zeg je, wat is dat een ernstige man en wat is dat een degelijke vrouw. Zie maar eens hoe die door het leven gaat. Maar ze dragen het hart hoog. En dat kan heel wat gevolgen hebben, gemeente, wanneer we onszelf verkeerd inschatten. Dat kan gevolgen hebben tot in de eeuwigheid toe. Omdat we dan voor de Heere komen en dan de dingen openbaar worden. En dan blijkt dat we niet waren die we zelf dachten te zijn. Maar beslissend, gemeente, is in ons leven het oordeel dat God over ons leven geeft. Thomas à Kempis, die bekende figuur uit de late middeleeuwen, die in de buurt van Zwolle zijn navolging van Christus heeft geschreven, die heeft eens een keer dat hele behartenswaardige woord geschreven, alleen wat een mens voor God is, dat is hij wezenlijk. En de rest is franje. En dat is een woord, gemeente, waarvan ik zeg, daar zit al een hele preek in. En als we dat eens mee naar huis nemen en als we daar thuis eens over denken, dat we alleen maar wezenlijk zijn wat we voor God zijn, terwijl de rest van ons leven franje is. Zou het dan niet kunnen zijn dat er vanmorgen hier in de kerk zitten die tot de ontdekking moeten komen, dan is mijn hele leven franje. En als je dat eraf knipt, dan hou je niks over. Drieërlei oordeel, gemeente, is beslissend in ons leven. En dat drieërlei oordeel, dat komen we tegen in onze tekst. Als we die hoofdman over 100 ontmoeten. Die door de mensen geprezen wordt. In zichzelf onwaardig is. En door God wordt bemind. En we willen samen vanmorgen deze eenvoudige geschiedenis uit het evangelie, zoals dat in deze tijd van het kerkelijk jaar immers gebruikelijk is, gaan lezen. En ik bedien u dan Gods woord, zoals onze tekst dat laat zien. Jezus verhoort het gebed van de hoofdman van Capernaum. Ten eerste niet om zijn waardigheid. Ten tweede, ondanks zijn onwaardigheid. Ten derde, in de weg van zijn geloof. Jezus verhoort het gebed van de hoofdman van Capernaum. Niet om zijn waardigheid. Ondanks zijn onwaardigheid. In de weg van zijn geloof. Die hoofdmangemeente die we vanmorgen ontmoeten is een wat opvallende verschijning in de evangelie. En ik weet niet of u er wel eens op gelet hebt, maar heel veel van de mensen die we rondom de Heere Jezus tegenkomen zijn mensen geweest van lage looi. Denk alleen maar aan het feit dat het evangelie nog alles een keer zegt dat al de hoeren en al de tollenaars tot hem naderden. Nou, dan heb je al niet zo'n fraai gezelschap, daar halen fatsoenlijk mensen de schouders over op en de neus bij op. Verder zie je er nog eens een keer een moordenaar tussen zitten en er komt nog eens een keer een rover aan te pas en er komt nog eens een keer een overspelige aan te pas. En op zijn best dan zijn er toch vaak bedelaars en er zijn best fatsoenlijke bedelaars natuurlijk, maar dat is toch ook een gezelschap waar een fatsoenlijk mens over het algemeen zich niet mee inlaat. En als er op de levenswandel van die mensen rondom de Heere Jezus niks is aan te merken, gemeente, dan is het nog wel op hun afkomst. Zijn niet alle deze Galileërs, hebben ze in Jeruzalem en in Judea gezegd, en Galileërs, die hebben bij ons dan wel de naam gekregen van een volk dat de Heere Jezus Christus althans voor een deel volgt. Maar dat waren in die tijd de mensen die woonden in het land van de duisternis. Het Galilea der heidenen, de schare die de wet niet kent in optima forma. En als je dat dan eens wat op je laat inwerken, gemeente, dat het vooral die mensen zijn die je rondom de Heere Jezus tegenkomt, dan wordt het ons wel duidelijk dat het evangelie een boodschap is van vrije genade. En dat het volk dat de Heere Jezus om zich heen vergadert, de schapen die een plaats krijgen op de schouder van deze goede herder, dat ze daar niet komen op grond van enige verdiensten van zichzelf, dat het vrije welbehagen van God is, waardoor hij zondaren zalig maakt. Maar daar ligt dan tegelijkertijd voor een keurig en braaf kerkmens, en zo voelen wij ons over het algemeen toch wel, de ergernis van het evangelie. Deze ontvangt de zondaars, hebben de kerkmensen uit de tijd van de Heere Jezus staan wijzen, terwijl ze de schouders erbij ophaalden. En later heeft dus iemand gezegd, Jan Rap en zijn maat, die kom je bij hem tegen. Moet die er ook al bij zijn? Zeg me wie uw vrienden zijn. En ik zal u zeggen wie gij zijt. Er is inderdaad zelfvernedering voor nodig, gemeente. Om te willen behoren bij de kudde van de Heere Jezus Christus. Voor de wereld veracht is. Niet veel wijzen, niet veel rijken, niet veel edelen. Maar bij de hoofdmangemeente die we vanmorgen in onze tekst ontmoeten is het anders. Dat is nou bij uitzondering een man met een goede naam. Die had Maria Magdalena niet. En die had die legio waarin een legioen boze geesten zaten ook niet. En die had een Samaritaanse vrouw in haar dorp ook niet. Deze die 4 mannen gehad heeft en nou leeft ze met de 5e. En die hadden die hoeren en die tollenaren ook niet. Zacchaeus had geen goede naam en Levi die had geen goede naam. Maar de man die we vanmorgen ontmoeten, gemeente, dat is een man van wie ze allemaal gunnen dat hij zal mogen delen in de zegen die hij van de Heere Jezus begeert. Hij is het waard, zeggen ze. Waar de mensen om de Heere Jezus heen wel mee zitten, dat is de vraag of hij wel in aanmerking komt voor de zegen van de heiland. Want die hoofdman, dat is een schaap van buiten. Een heiden. Hij is immers hoofdman over honderden centurio, zoals dat in de taal van die tijd werd genoemd. En dat betekent dat hij, gezien het feit dat zijn garnizoensplaats Capernaum was, was ingedeeld in het leger dat onder de leiding stond van koning Herodes Antipas. En waar we weten dat een Romein in die tijd er niet voor voelde om onder iemand van een ander volk te dienen, want ze vonden zichzelf toch beter dan al die andere volken. Is dit misschien een Syriër geweest? Misschien ook wel een Galliër, een van die mensen die uit die westerse landen kwamen? En het zou zelfs kunnen zijn geweest, gemeente, dat het een Germaan was, iemand van ons eigen voorgeslacht. Maar hoezeer alle mensen dan ook met de vraag zitten of deze man wel in aanmerking komt om te delen in de zegeningen van het Koninkrijk der Hemelen, ze gunnen het hem van harte. Hij is het waard, zeggen de oudsten. Hij mag ervoor in aanmerking komen. Zijn gebed kan verhoord worden. En als we de situatie op ons laten inwerken, gemeente, dan zijn we geneigd om dat oordeel van deze Joden te delen. Immers, wat is er aan de hand? We hebben het samen gelezen, de Heer Jezus die komt terug in Capernaum en nadat hij zijn bergrede gehouden heeft en is nog maar net de poorten van de stad binnengekomen, of de ouderlingen der Joden, en dat kunnen in dit geval de kerkenraadsleden zijn geweest van de synagoge, maar het kunnen ook gezien de politieke verhoudingen de gemeenteraadsleden zijn geweest, die komen naar de Heer Jezus toe met het verzoek van de plaatselijke Romeinse garnizoenscommandant. En dat is op zichzelf al merkwaardig, gemeente. Die commandant had was immers de bevelhebber van het bezettingsleger. En de verhouding tussen de Joden en dat bezettingsleger was op zijn minst koel en dat was vaak vijandig. Zeker ook als het ging om de orthodoxe Joden die in de synagogen tegenkwamen. En als het ging om die Galileërs, die kortaan gebonden, licht ontvlambare mensen die in een mum van tijd klaar stonden om erop te slaan. Maar niet alleen het feit dat ze met een verzoek van die garnizoenscommandant tot de Heere Jezus komen is verrassend, maar ook de inhoud van dat verzoek. Ze vertellen namelijk de Heere Jezus van een knecht van de hoofdman, een jongen waar hij veel waarde aan hecht, die opeens ernstig ziek is geworden en die op sterven ligt en er is nog maar één mogelijkheid tot genezing en dat is dat de Heere Jezus komt. En dat de Heere Jezus hem geneest en heel dringend verzoeken ze dat ten behoeve van die officier. En dat is heel merkwaardig, gemeente. Het is toch goed om daar vanmorgen eens even op te letten. Die knecht, dat is maar een gewone slaaf geweest. Lucas die zegt dat heel eerlijk in vers 2, waar het woord voor knecht in de grondtekst slaaf betekent. En die ouderlingen die zeggen het ook wanneer ze in vers 3 hun verzoek doen. Het gaat om een slaaf van de overste. En het leven van een slaaf en van een ondergeschikte dat telde in die tijd op geen enkele manier mee. Zeker niet in de samenleving van het Romeinse leger waar het geweldig hard en wreed toe ging. En waar een mensenleven niet telde. Bij deze centurio blijkt het anders te liggen, gemeente. De houding van deze man is menselijk. Ja, ik mag zelfs zeggen vaderlijk. En laat het dan zo zijn dat we hier mogelijk te maken hebben met zijn persoonlijke oppasser, een jongen die misschien van grote betekenis voor hem is geweest. Maar dan is het nog opvallend, gemeente, dat wanneer deze man zelf over die slaaf gaat spreken, en daar komt u in vers 7 tegen. Dan noemt hij hem niet een slaaf. Want dan zou je kunnen denken, hij heeft er alleen maar financieel belang bij gehad. Want je moet weer een andere slaaf komen als er eentje dood is. En dan noemt hij hem ook niet knecht, blijkens de grondtekst. Want dan zou je kunnen denken aan een zakelijk belang. Als je nou een keer een goede knecht hebt, dan wil je hem graag houden, want waar haal je er weer een andere vandaan? Maar dan noemt hij die jongen, in onze vertaling laat dat niet zien, maar in het Grieks van de grondtekst blijkt dat wel, dan noemt hij hem mijn jongen. Mijn kind kan je zelfs vertalen. Daar staat in het Grieks het woord pais, dat u kent uit het woord pedagogie. Dat wil zeggen dat je een kind bij de hand neemt om het op te voeden. Mijn jongen, zegt. Dat wil zeggen, gemeente, er zit liefde achter dat verzoek. Er klopt een mensenhart in. We hebben hier te maken met een man die om zijn mensen geeft. Die zijn ondergeschikte niet beschouwt als kanonnenvlees, waarvan je zegt, nou ja, goed, je bent nou één keer in dienst en dan gebeurt dat soort dingen en voor hem wel weer een andere. Hier ontmoeten we militair waarin de mens niet ten onder is gegaan, gemeente, een aantrekkelijk mens. Een man om van te houden. En wist nou eerlijk, dat was Zacchaeus niet. Die de centen bij een arme weduwe uit de zak klopt om er zichzelf van te verrijken. En dat was Levi niet. Die de winst van de vis afroomde en zijn zak stak zonder dat hij er ooit een vinger vooruit stak. En dat was die Samaritaanse vrouw niet, waarvan ze in de stad Sychar zeiden, kijk maar uit, waarvoor dat je er erg in hebt, ben je je man aan er kwijt. Enzovoort, enzovoort, gemeente. Hier is een man om van te houden. En het is blijkbaar de bedoeling van de Heilige Geest dat we dat ook vasthouden om de boodschap van onze tekst goed te verstaan. Want er zit op zichzelf immers iets moois in, gemeente, wanneer de spreukendichter zegt, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. En wanneer hij daarmee bedoelt dat het vee van een boer het kan merken of die boer rekening houdt met Gods geboden of niet, en dat die hond of die poes die je in huis hebt het kan merken of de eigenaar rekening houdt met God en met zijn geboden of niet, dan geldt dat nog veel te meer in de verhouding van een directeur tot zijn ondergeschikte, van een baas tot zijn knecht, dat personeel het kan merken of die baas rekening houdt met God, ja dan nee. En op zichzelf zou je kunnen zeggen, gemeente, dat is al een boodschap in onze harde, verzakelijkte samenleving, waarvan men in het Rijnmondgebied zegt, we gaan over op de Amerikaanse bedrijfsvoering. Dat wil zeggen, geen onzin, er moet gewerkt worden, er moet geproduceerd worden, en als je dat niet kunt, dan ga je de lamer uit, want we moeten wel winst maken. Als we het beeld gaan zien, gemeente, van die overste die we in onze tekst ontmoeten, dan zien we het beeld voor ons van een militair waarvan de jongens die onder hem staan zeggen, als je ze vraagt van wat vinden jullie van je chef, dan zeggen ze, dat is zo'n kerel. En dat is niet omdat ze een loopje kunnen nemen met zijn bevelen, want dat blijkt wel duidelijk uit wat deze man zegt. Als zijn bevelen over het kazerneplein klinken, dan lopen ze wat ze lopen kunnen. Dan weten ze, je hebt met de baas niet te sollen. Ga en je gaat. Kom en ik kom. Vlogen ze voor hem. Ze zeiden, het is zo'n man, want hij heeft hart voor zijn jongens. En als je dan die militairen van het garnizoen van Capernaum gevraagd had, dan hadden ze gezegd, de ouwe, die is het waard dat hij geholpen wordt. Maar dat is niet het enige, gemeente. De Joden die zeggen het ook. En dat is des te merkwaardiger, gemeente. Want het gaat hier immers over de commandant van het bezettingsleger ter plaatse. En ouderen onder ons die herinneren zich die situatie nog wel. Ze zeggen van deze commandant van het bezettingsleger, hij is het waard dat Jezus hem helpt. En ze zeggen erbij waarom? Synagoge gebouwd en of dat nou een verbouwing of een complete nieuwbouw is geweest. Maar hij heeft er in elk geval persoonlijk vanuit zijn eigen zak voor gezorgd dat de gemeente van Capernaum een geriefelijke synagoge tot haar beschikking heeft. Nou, gemeente, als ik u zo het beeld van deze man getekend heb, dan Zeg nou eens eerlijk, dan bent u het toch eens met het oordeel van de Joden dat deze man het waard is om geholpen te worden. Iemand die hart heeft voor zijn personeel. Iemand die liefde heeft tot Gods volk. Iemand die hart heeft voor Gods huis en voor Gods dienst. Dat is toch een prachtige getuigenis, gemeente. En dan zeker van mensen die uiteindelijk tot de tegenstanders moeten worden gerekend, zodat je ervan op aankomt dat hun getuigenis waarachtig is. Het is waar, zijn we geneigd om te zeggen, zo'n man die is het waard dat Jezus hem helpt. Zeg nou zelf, gemeente, daar bent u het toch mee eens? Want op die manier praten wij toch ook nogal eens een keer over de mensen. Dan gebeurt er in het leven van iemand iets en dan zeggen we tegen elkaar, nou dat is ook geen wonder. Die was er ook aan toe dat hij eens een keer flink gestraft werd. Kan je begrijpen dat hij er zo diep doorgaat? En van een ander zeggen we, snap je nou dat nou juist die mensen moet overkomen, want dat zijn zulke fijne mensen, dat zijn zulke aardige mensen. Dat die ziek wordt, is geen wonder dat God een keer in zijn leven ingrijpt, maar die... Zo'n aardige man, zo'n lieve vrouw. En dan soms dan hebben we het zelfs in dat verband over de hemel. En dan zeggen we, nou, als die naar de hemel gaat, dan zou ik het niet meer weten. Want als je ziet hoe die zijn hele leven naar de kerk is gegaan. En hoe die altijd ervoor klaar heeft gestaan. En hoe die daar altijd wel over praten wilde. Gemeente, mag ik dan nou vanmorgen eens vragen vanuit deze tekst. Een hele praktische vraag. Kent u ze in uw omgeving en ken jij ze? Mensen waarvan je zegt, die zijn het waard dat de Heere hen helpt. Als het nou over je eigen vader gaat. Die in nood zit. Fijn dat je hem nog hebt. Dan zegt, die is het waard dat hij geholpen wordt. Of over je eigen moeder. Fijn dat je er nog mag hebben. Die is het waard, Heere. Die ouderling, misschien die meester voor de klas, misschien die buurvrouw in de straat. Kent u ze in uw omgeving, gemeente, mensen waarvan u zegt, ja maar als die er niet komen, dan weet ik het niet meer hoor. Die? Mag ik vanmorgen de vraag ook omkeren, gemeente, mag ik vragen, wat denkt u, zouden er ook mensen zijn die dat van u en van jou zeggen? Nou kijk ik even naar onze jonge mensen, als ze jouw leven zien. Dat is het, hè? Die mensen daarin in Capernaum hebben de levensopenbaring van die hoofdman gezien en toen zeiden zij, is het waard? Als ze nou jouw leven zien. Wat zeggen ze dan? Dat is nou een jongen die Gods volk lief heeft. Of moeten ze, wanneer ze je gisteravond hadden gadegeslagen, je gangen en je woorden en de omgeving waarin je verkeerde, van jou zeggen, dat is nou typisch een jongen die de wereld lief heeft. Kunnen de mensen dat van u zeggen, die heeft Gods huis gebouwd? Of moeten ze zeggen, die is altijd bezig om zijn eigen huis te bouwen en zijn eigen bedrijf te bevorderen en zijn eigen zaken te bevoordelen? Gemeente, hoe oordelen de mensen over u en hoe oordelen de mensen over jou? Hoe doen ze dat in een bedrijf en hoe doen ze dat thuis? Hoe doen ze dat als je in het ziekenhuis komt te liggen, zoals die oude zuster uit mijn gemeente waar ik het in de inleiding over had? Hoe is dat hier in de gemeente? Een goede naam is beter dan goede olie, staat er ergens in de schrift. Gemeente, hebben we die? Zijn wij het waard in de ogen van een ander dat de Heere ons helpt? Er zit vanmorgen vast wel iemand in de kerk die denkt, dominee, welke kant je nou op gaat, dat weet ik niet. Maar ik heb het gevoel dat we nou in de sfeer van de werkheiligheid en van de verdiensten komen en weet ik wat allemaal. Maar wacht maar even, gemeente. Ik hoef toch nog geen amen te zeggen. En u hoeft heus niet bang te zijn dat ik vanmorgen het evangelie van vrije genade niet predik. Want als ik dat niet meer mag preken, gemeente, dan hoop ik dat ik nooit meer de preekstoel ophoef. Maar ik zou ontrouw zijn aan mijn tekst als ik dit vanmorgen niet eerst aan de orde stel. Want er zitten natuurlijk vanmorgen mensen in de kerk die bijna hardop zitten te denken, ja maar domme, een mens is het toch nooit waard en een mens heeft toch nooit wat verdiend. Maar dat weet de Heere Jezus toch ook wel en zegt de Heere Jezus dat tegen die ouderlingen van de Joden, wanneer ze met dat verzoek bij hem komen, de Heere Jezus die zegt niks. Maar hij doet wel wat en Jezus ging met hen. Gemeente, nou eens heel eerlijk, zouden mensen zo voor u en voor jou bij de Heere aan kunnen kloppen? We zijn dat hier gewoon om te bidden voor gemeenteleden en bijzondere omstandigheden. Maar dat je dan ook samen als gemeente zegt, Heere, die is het waard. Dat zijn ontdekkende vragen als het gaat over je vader of over je moeder, als het gaat over je broer of over je zus. Als het gaat over een broeder of zuster van de gemeente. Wij moeten dit gedeelte maar niet overslaan, gemeente, maar wij moeten het vanmorgen overdenken. Heel concreet, die hele ontdekkende vraag. Zou er een ander zijn die van mij tegen de Heere zegt, Heere, hij is het waard dat u hem zegent. Gezien zijn levensopenbaring. Wat de andere mensen er dan ook van zeggen, gemeente, die hoofdman die zegt het van zichzelf niet. Want als de Heere Jezus Christus zijn huis nadert op het verzoek van die deputatie der Joden, dan komt er al spoedig een andere deputatie naar de Heere Jezus toe. En in dit geval zijn het vrienden van de hoofdman, dat wil zeggen, het zijn zijn eigen woorden die door die vrienden worden overgebracht. En die woorden die staan haaks op wat de ouderlingen gezegd hebben. Hij zegt, ik ben het niet waar. Dat gij zelfs maar onder mijn dak inkomt. Ik ben het niet waard om verhoord te worden. En dan blijkt uit wat die vrienden uit naam van die hoofdman zeggen allereerst waarom hij zelf niet naar de Heere Jezus toe is gekomen. Want misschien dacht iemand aanvankelijk nog, daar heeft die officier zich te hoog voor gevoeld om er zelf op uit te gaan. Nou, het is er precies het tegenovergestelde. Hij zegt, ik achtte mijzelf onwaardig om tot u te naderen. Het is duidelijk waarom hij zich onwaardig acht. Hij is immers geen Jood. Hij is immers een buitenstaander. En heeft geleerd uit de wet van de heilige God dat hij als buitenstaander onrein is. En heeft zich tegen die boodschap niet verzet zoals zoveel mensen dat wel deden die de Joodse godsdienst maar hard en hoogmoedig vonden. Hij heeft er zich ootmoedig onder gebogen en hij heeft gezegd, het is ook waar. Ik pas niet bij de Heere Jezus Christus. En als hij dan ook aan de Heere vraagt om zijn knecht te genezen, dan vraagt hij slechts om een onverdiende gunst, gemeente. En dan laat hij dat verzoek door anderen overbrengen, omdat hij het zelf niet aandurft om tot hem te gaan. Anderen moeten het voor hem vragen, want dat kan hij toch niet laten. De nood van zijn jongen drijft hem naar de Heere Jezus toe. En zijn onwaardigheid houdt hem bij de Heere Jezus weg. Hij is er diep van overtuigd, als de Heere Jezus mijn gebed verhoort en hij komt op mijn verzoek. Dan komt hij niet vanwege mijn waardigheid, al zeggen de mensen dan dat ik het waard ben. Maar dan komt hij tot een onwaardige, dan komt hij onverdiend, dan is het nederbuigende goedheid. En toch heeft hij erom gevraagd. Heeft gezegd, Heere, haast u tot mijn hulp en red me. Maar als dan de Heere komt op dat gebed dat hij via anderen tot hem heeft doen uitgaan, dan schrikt de man van zijn gebedsverhoring. Hij komt, hebben ze gezegd, en je kunt je zo indenken dat een paar van de militairen mee zijn gelopen met die Joden. En toen ze hoorden dat de Heer het gebed ging verhoren, toen zijn ze teruggerend naar hun baas. En ze hebben gezegd, hij komt eraan hoor, hij komt eraan. En dan stuurt hij vrienden. Niet doen, heren. Niet doen, ik ben het niet waard, ik ben het niet waard te verschijnen voor uw heilige ogen. Ik ben het niet waard dat u naar mij toe komt.
En daar moet u vanmorgen goed op letten, gemeente, want in het eerste punt lag er een stuk ethisch onderwijs, een stuk onderwijs voor ons leven van elke dag, maar hier ligt een stuk geestelijk onderwijs. Hoe dichter de Heere Jezus Christus naar deze man toekomt, hoe onwaardiger hij zichzelf voelt. Dit onwaardigheidsbesef, gemeente, deze verootmoediging die we bij deze man aantreffen, is vrucht van het komen van de Heere Jezus. Want hoe dichter de Heere tot hem nadert, hoe meer hij die ontzaggelijke afstand ziet, die hem van de Heere Jezus verschijnt, en hoe minder hij de heiland ter wereld durft te ontvangen in zijn eigen huis. Het ligt daar een prachtig stuk geestelijk onderwijs in, gemeente. Naarmate de Heere Jezus dichterbij komt, voelt deze man zich onwaardiger. En dan moet u goed onthouden, gemeente, dat onwaardigheidsbesef, dat is dus geen voorwaarde waar we aan moeten voldoen. En dat is geen eis vooraf die de Heere stelt. Maar het onwaardigheidsbesef van deze hoofdman is vrucht van het komen van de Heere Jezus tot hem. Dat is nou verdieping van het geestelijke leven dat er bij deze man is. En daarom vraag ik dat vanmorgen ook, gemeente, kennen wij deze ootmoed? De ootmoed die de moed is van het geloof en die tegelijkertijd de beste vrucht is van de genade. Nog laat ik dat voor alle duidelijkheid er vanmorgen bij zeggen, gemeente. De Heer heeft meer mogelijkheden om ons onze onwaardigheid te doen beseffen. Soms leert de Heer dat aan een mens bij het ontdekkende licht van zijn wet. En dan laat hij ons heel scherp zien mijn schuld en mijn verlorenheid voor God. En dan worden in mijn hart die diepe tonen geboren die u vindt in de boetepsalmen, zoals psalm 25. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En zoals u die vindt in psalm 130 en psalm 143. Heere, ga niet in het gericht met mij, want ik kan voor u niet bestaan. Dan is daar een mens die bij dat ontdekkende licht van Gods wet leert kermen om genade, leert smeken om vrije, onverdiende gunst. Een mens die zegt, ik ben het niet waard en ik heb geen rechten en de Heere is het aan mij niet verplicht. Hij kan me naar recht voorbij gaan. Dan wordt die tollenaarsbeden geleerd, o God, wees mij zondaar genadig. En dan hoor je die beden zoals van de moordenaar aan het kruis. Wij ontvangen waardig hetgeen wij verdiend hebben. Daar zit diezelfde gedachte. Heere Jezus, denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Maar de Heere kan het ook op een andere manier doen, gemeente. Dat zien we zo prachtig in onze tekst. En ik denk dat dat zo nog alles een keer gaat in het midden van de gemeente. Dan worden wij mensen ingewonnen door de liefelijkheid van het evangelie. En dan heb je wel iets gezien van je eigen onreinheid in het licht van Gods wet, maar je hebt nog niet zo'n diep besef van je eigen onwaardigheid. En dan kom je mensen tegen die op een hartelijke en ook oprechte manier de Heere zoeken te dienen. Maar een ander die dat eens wat ziet en die dat eens wat hoort, die zegt, het is toch wel een beetje oppervlakkig. Ik denk aan jonge mensen met wie ik dan wel eens praat over doen van belijdenis. En dan zeg ik wel eens tegen ze, zou de Heer nou met jou ook te maken willen hebben? Zeggen ze, ja natuurlijk. En dan zeg je, en wat zou de Heer nou in jou vinden waarom hij met jou van doen zou willen hebben? En dan zie je ze soms een beetje verlegen en een beetje verbijsterd kijken naar die dominee die zulke moeilijke vragen stelt. Dan zeggen ze, ja, maar God is toch lief? En de Heere Jezus Christus is toch de zaligmaker van zondaar? En dat is natuurlijk ook zo, gemeente. Ach, misschien kent u het wel uit uw eigen leven, misschien kent u het wel uit het leven van anderen om u heen. Mensen bij wie het ten diepste allemaal zo vanzelfsprekend is. En bij wie het allemaal zo logisch is. En voor wie het zo gewoon is dat de Heere naar hen luistert. En dat de Heere met hen te doen wil hebben. Jonge mensen en soms ook oudere mensen. Die zo vanzelfsprekend vinden om te bidden. En die het zo gemakkelijk vinden om belijdenis te doen. En die het zo gewoon vinden dat ze bij Gods volk mogen horen. En die rustig durven te zeggen dat ze kinderen van God zijn. En dan zit daar iets oppervlakkigs in. Soms best hartelijk en best oprecht hoor. Dat moet je ook nog weer goed onderscheiden, gemeente. Soms kom je het ook tegen dat de koude van afstraalt en dat je huivert. Van het verstandelijke op de manier waarvan ze belijdenis doen en waarvan ze over deze dingen spreken. Maar als de Heilige Geest in je hart gaat doorwerken, broeders en zusters, jonge mensen. En als de Heilige Geest dan de Heere Jezus in het evangelie dichter naar je toe gaat brengen. Dan krijg je er oog voor wie de Heere is en wie je zelf bent. Dan wordt er zelfkennis geleerd en dan is het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En dan is het allemaal niet meer zo gewoon en eenvoudig en gemakkelijk. En dan schrikken we er soms van dat we er vroeger zo goedkoop over hebben kunnen spreken. En dan belijden we het met de hoofdman. Heere, ik ben onwaar. Prachtig voorbeeld uit de Bijbel, Simon Petrus, die kwam bij de Heere Jezus en hij liep spontaan en hartelijk en gemeend achter de Heere aan. Simon die deed nooit iets wat hij niet meende, dat weet u wel. Maar als dan op die dag dat ze weer zijn uitgevaren, na die nacht waarin ze niks gevangen hebben, hij het net over de andere weer uit moet zetten en die wonderbare visvangst daar binnen wordt gehaald. Dan zie je Petrus tegen de boorden van zijn schuit aanleunen in mateloze verbazing. Dat hij met zo'n Heere te maken heeft en dan zegt hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk, dat gebeurt nou gemeente wanneer de Heilige Geest de Heere Jezus dichter naar je toe gaat brengen. Dan ga je zien wie ik ben. En dan zie je in zijn licht wat een duisternis er in jouw leven is. En dan zie je in zijn liefde wat een kou er in ons hart woont. En dan zie je bij zijn warmte de dorheid en de doodsheid van je eigen bestaan. En dan schrik je van jezelf, gemeente. En dan zeg je, wie ben ik? En dan zegt Jesaja, wee mij, want ik verga. En dan zegt Johannes de apostel, ik kan voor hem niet bestaan. Kijk gemeente, dan heeft een mens geen rechten meer en dan is het niet vanzelfsprekend meer dat de Heer met je te maken wil hebben. Maar dan groeit er in je ziel die mateloze verwondering. En hoe dat nou precies is, dat kan ik u ook niet allemaal vertellen gemeente. Ik kan alleen maar zeggen dat weet je of dat weet je niet. Maar dan groeit er in je ziel die mateloze verwondering. Dat de Heere met mij te maken wil hebben. Dat de Heere naar mij omziet. Want dan zeg ik, Heere, als ik één ding ga begrijpen, dan is het wel dit. U en ik, dat past niet bij elkaar. Past niet bij elkaar. En dan komt er dat verbroken en verslagen hart waarvan de psalmdichters zingen. Van een onwaardig mens die zegt, als God me voorbij gaat, dan kan ik niet protesteren. En als hij naar mij niet luistert, dan kan ik geen rechten laten gelden. En als hij mijn gebed niet verhoort, dan kan ik hem niet ter verantwoording roepen. Want ik ben het niet waard. En dan staat er niet langer een oudste zoon aan de poorten van het vaderhuis om zijn rechten op te eisen. En dan staat er niet langer een rijke jongeling om zijn verdiende loon te vragen. Maar dan staat er die verlorene. Die jongen die moet zeggen, ik ben het niet waard uw kind genoemd te worden, want ik heb gezondigd. Ik kom niet in aanmerking. dan leer je heel klein van jezelf denken. En ik vraag u, gemeente, kent u die gestalte? Dat is nou een bewijs van geestelijke groei in je leven als dat gebeurt, weet u. Dat je heel klein van jezelf gaat denken. En dan moet u niet denken dat dat iets van het begin is, maar hier groeit een mens nooit meer bovenuit, gemeente. Want dan zegt de catechismus bij het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dat zo'n mens gaat bidden, niet tegenstaande wij het onwaardig zijn dat de Heere naar mijn gebed hoort. Heere, u kunt het om mijnentwil niet doen. Dan ga je heel diep buigen. En dat is nou vrucht, gemeente. We hopen dat het straks weer zomer wordt en dan rijdt u hier maar eens door de polder als het koren op het land staat. En dan ziet u het, de zwaarste halmen, die buigen het eerst. En als het het najaar wordt en de appelboom gaat, die dragen hun rijpe vrucht, dan zie je het, de zwaarst beladen tak. Die buigen het diepste naar de aarde. Maar dan gaat zo'n klein mens, gemeente, en dat is dan de andere kant die ik ook aan u mag verkondigen vanmorgen. Dan gaat hij heel groot van de Heere denken. Want u moet niet denken dat zulke mensen die zo klein zijn geworden in zichzelf en die moeten beleiden dat ze onwaardig zijn. Dat zulke mensen nou de Heere loslaten en zeggen dan wordt het toch nooit meer wat. Want dan zegt de catechismus in zondag 45 als het gaat over de verhoring van het gebed, dat juist die mensen. Die zeggen, Heere, ik ben het onwaardig dat u naar mij luistert. Dat juist die mensen zeker zijn van de verhoring van hun gebeden. Omdat ze groot denken van God. En van Christus die er de grond voor heeft gelegd. Dat is het wonderlijke hier, gemeente, dat deze man zijn onwaardigheid aan de Heere Jezus vertelt. En dat hij tegelijkertijd in dat komen van de Heere Jezus een pleitgrond vindt als een onwaardig in zichzelf, maar die groot denkt van de Heere, om hem toch te vragen, om wat hij van hem begeerde ten aanzien van zijn knecht. Wie van de Heilige Geest die onwaardigheid leert, gemeente, die gaat juist zo naar de Heere uit en dat moet u dan bij uzelf maar eens nagaan. Of u er misschien alleen maar over praat, zodat het u nooit bij de Heere brengt, dan is het niet echt gemeente. Of dat het u inderdaad tot de Heere uitdrijft. Want dat is zo mooi hier. Want dan gaat deze hoofdman in zijn eigen taal spreken, gemeente. En dan gebruikt hij geen clichés, dat kan hij ook niet, want deze man heeft de catechismus nooit geleerd. Deze man die kent de termen niet, hij kent de woorden niet. Soms kom je in de kerk mensen tegen die de woorden wel kennen en ze strooien er ook de pas en de onpas mee. Maar je denkt, je hebt nog nooit iets begrepen van de zaken die achter de woorden zijn. Wel de woorden van de zaken, maar niet de zaken van de woorden. Maar bij deze man is het andersom gemeend. Iemand heeft gezegd, deze man die doet hier belijdenis met een soort soldatencatechismus. Want dan zegt hij tegen de Heere, hoe hij tegen de Heere aankijkt. En hij zegt het in zijn eigen soldatentaal. Hij zegt, Heere, ik ben een man met mijn personeel onder me. En als ik tegen de Heere zeg, ga, dan gaat hij. En als ik tegen de anderen zeg, kom, dan komt hij. Als ik tegen mijn knecht zeg, doe dat, dan doet hij het. En zegt, Heere, zo kunt u het toch ook doen. Zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen. Ja, eigenlijk staat er in het Grieks, mijn knecht moet genezen. Zoals hij tegen die gewone soldaat zegt, lopen jongen, dan loopt hij. Zo kan de Heere Jezus tegen die ziekte zeggen, maak dat je wegkomt. En dan is die weg en dan is die knecht gezond. Zeg het met één woord. Eén woord is genoeg. En dan zegt de Heere Jezus, dat is nou een groot geloof. Geloof dat groot denkt van de Heere, van de macht van de Heere, die aan één woord genoeg heeft. Jezus hoeft maar te spreken en het is er. Deze man die vraagt niet om spectaculaire dingen. Deze man die vraagt niet om verschijningen en om gezichten. Terwijl hij toch nooit heeft meegemaakt dat de Heere zo op afstand gebeden verhoort. Zegt hij toch, Heere, op uw woord heb ik gehoopt, maak me niet beschaamd. Dat is nou een groot geloof, gemeente. Een geloof dat zegt, hij kan het doen. Maar er zit ook nog wat anders in, gemeente. Dat grote geloof van deze man zegt ook, hij wil het doen. Niet tegenstaande hij zulks onwaardig is. De Heere is het aan hem niet verplicht, maar hij denkt groot van de liefde van de Heere Jezus. Vanwege het feit dat de heiland op dat verzoek van die ouderlingen der Joden onmiddellijk naar hem toe kwam. Daar heeft hij de gewilligheid van de Heere in geproefd. Daar heeft hij de nederbuigende goedheid van de Heere Jezus in ontdekt. En daarin is deze man niet beschaamd. Zijn gebed is verhoord en zijn knecht is gezond geworden. En als ik dan nog één keer de lijnen mag doortrekken, gemeente, dan mag ik vanmorgen zeggen, zo schenkt de Heere nou de zegen van zijn koninkrijk. En dan moet u het wel goed verstaan, gemeente, dit wonder, dat is een teken. Niet ieder gebed om genezing, niet ieder gebed om in leven te blijven, wordt door de Heere verhoord. Maar het gaat hier om de zegen van het koninkrijk der hemel, en dat wil zeggen ten diepste om de vergeving der zonden en om het eeuwige leven. De Heere laat hier zien, dat schenk ik in deze weg aan onwaardigen in de weg van het geloof, dat zegt, ik ben een rechteloze, ik heb het niet verdiend. U doet het uit vrije goedheid, Heere, als u het in mijn leven doet. Nou, gemeente, gelooft u dat? Ja, zegt iemand, dat voelde ik wel aankomen, dat dat tenslotte de vraag zou worden. Gelooft u dat? En dat vind ik nou altijd zo'n moeilijke vraag, want dan mag ik de vraag dan ietsje anders stellen, gemeente. Mag ik dan om te beginnen eens aan u en aan jou vragen, gelooft u dat de Heere dat nou ook doen kan? Jazeker, zegt iemand. Jazeker. Daar ben ik diep van overtuigd dat de Heere bij machte is om dat gebed om de zegen van zijn koninkrijk in mijn leven te verhoren. Maar één woord, één wenkje van zijn alvermogen. Nou mag ik dan de volgende vraag ook stellen. Gemeente, gelooft u dat de Heer het ook doen wil? Ach, zegt iemand, daar begint voor mij nou altijd het grote probleem. Dat het voor mij de vraag is of die Heer die machtig is om het te doen, het ook in mijn leven zal willen doen. Want waarom zou de Heer het nou aan mij willen doen? Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik het immers niet verdiend. En waarom gelooft die hoofdman dat, gemeente? Omdat hij ziet hoe de Heere Jezus in grote gewilligheid en in nederbuigende goedheid naar hem toekomt. Stap voor stap. Dan ziet hij wil. Want hij komt. En gemeente, komt de Heere zo ook niet naar ons toe? Als je nou vanmorgen eens ziet hoe de Heere naar ons is toegekomen in de kribbe van Bethlehem, hoe hij mens is geworden om ons mensen en om onze zaligheid, zich zo diep heeft neergebogen. Als je ziet hoe de Heere naar ons toekomt, gemeente, in de prediking van het evangelie. Als je ziet hoe de Heere vanmorgen naar ons toekomt in deze boodschap, gemeente, waarin hij zijn gewilligheid openbaart, waarin hij ons uitlokt om de zegen te zoeken alleen bij hem. Als we zien hoe hij, die zo in de prediking van het evangelie tot zondaren komt, alles meebrengt, omdat hij alles heeft volbracht. Ja, zegt iemand, dominee, maar als ik naar mezelf kijk. Maar dat moet u ook niet doen, gemeente. Want dan kan het ook niet, dat heeft die hoofdman over 100 ontdekt, als ik naar mezelf kijk, dan kan het ook niet, wat de mensen ook zeggen. En dan kunnen de mensen 100 keer zeggen, dat je toch zo'n gelovig vrouwtje bent. En dan kunnen de mensen 100 keer zeggen, dat je toch zo'n trouwe kerkganger bent. En dan kunnen de mensen 100 keer zeggen, dat je leven laat zien dat je het waardig bent, dat God naar je omziet. Maar als je naar jezelf kijkt, gemeente, in het licht van de schriften, dan kan het niet en dan kan het nooit. Hou daar dan ook een keer mee op. Zo kon het voor de hoofdman ook niet. Maar toen hij op de Heere Jezus zag. En toen hij op de macht van de Heere Jezus zag. En toen hij op de liefde van de Heere Jezus zag. Toen kon het. Toen zei hij één woord, Heer. Eén woord, en dat is genoeg. Nou, zo is het vandaag nog, gemeente. Voor zo'n arme tobber diep in het dal van de ootmoed. Voor zo'n onwaardige in zichzelf. Voor zo'n zichzelf tegenvallend mensenkind. Gelooft u dat? Ach, de Heere Jezus heeft op het moment dat hij dit woord van die man hoorde omgekeken naar al die Joden, naar die bondelingen die er om hem heen stonden. En toen heeft hij dat verschrikkelijk pijnlijke woord gesproken en gezegd, dat geloof, dat mis ik nou in Israël. Dat is pijnlijk voor de Heere Jezus zelf geweest, dat is pijnlijk voor het volk geweest, gemeente. Maar wat denkt u, zou de Heere Jezus dat hier nou vanmorgen ook moeten zeggen? Zou hij dat nou hier inderdaad moeten zeggen? Van u, van jou, niet van allemaal, dat weet ik gelukkig wel. Zou hij dat van u en van jou moeten zeggen? Zo'n groot geloof heb ik niet gevonden. Ach, zegt iemand, dominee, een groot geloof als ik maar een echt geloof heb. Gemeente, dat is nou een groot geloof. Dat klein denkt van zichzelf en dat groot denkt van de Heer. Dat slechte gedachten heeft van zichzelf. En dat goede gedachten heeft van Israëls God. Dat is het geloof van de onwaardige. Het geloof van de ootmoedige. Het geloof van de zondaar. Van de mens die het weet. De Heere betoont zijn welbehagen. Aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen. Zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hoop. Amen.
Heren, wat een moeilijk en wat een gemakkelijk evangelie was het vanmorgen. Moeilijk voor onze hoogmoedige natuur. Want om een streep te leren halen door onszelf, inderdaad, dan moet de Heilige Geest zo het licht van uw wet en zo het licht van de Heere Jezus Christus over ons leven doen schijnen. Maar wat is het tegelijkertijd een liefelijk evangelie voor een tobber hier in de kerk. En voor een arme. En voor een ellendige. Voor een zondaar die diep in het dal van de ootmoed zegt, Heer, het zou alleen maar uit vrije genade kunnen. En die het vanmorgen gehoord heeft. Eén woord. Eén evangeliewoord. Het woord van de levende en levendmakende God. Die zich over een zondaar heen buigt en die zegt, leef. En wie hoort in ziel zal leven. Heilige Geest, werk het maar uit en pas het maar toe. Opdat we zo op onze plaats worden gezet voor u en hoe langer hoe meer op onze plaats mogen komen. Opdat we het leren grote gedachten van u te hebben. Goed van u te spreken. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Omdat u het doet. Uit vrije genade alleen. Amen.
Onze slotzing is Psalm 56, vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, het vijfde vers.